Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 33, het zesde vers willen we gaan zingen. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachten tot geslacht. En wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 33. De schriftlezing voor deze avond is uit Genesis 41 en daarvan vers 1 tot en met 32. Genesis 41, het eerste tot en met het 32ste vers.
En het geschiedde ten einde van 2 volle jaren, dat Farao droomde. En zie, hij stond aan de rivier. En zie, er kwamen op uit die rivier 7 koeien, schoon van aanzien en vet van vlees, en zij weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien en dun van vlees. En zij stonden bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die koeien, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die 7 koeien, schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij en droomde andermaal. En zie, 7 aren rezen op in 1 halm, vet en goed. En zie zeven dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de zeven vetten en volle aren. Toen ontwaakte Farao en zie, het was een droom. En het geschiedde in de morgenstond dat zijn geest verslagen was. En hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren. En Farao vertelde hun zijn droom. Maar er was niemand die Farao uitlegde. Toen sprak de overste der schenkers tot Farao, zeggende, ik gedenk heden naar mijn zonden. Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der trawanten, mij en de overste der bakkers. En in één nacht droomden wij een droom, ik en hij. We droomden elk naar de uitlegging zijn drooms. En al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een knecht van de overste der trawanten. En wij vertelden ze hem, en hij legde ons onze dromen uit, en ieder legde hij ze uit naar zijn droom. En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied. Mij heeft hij hersteld in mijn staat, en hem gehangen. Toen zond Farao en riep Jozef, en ze deden hem haastiglijk uit de kuil komen. En men schoor hem, en men veranderde zijn klederen. En hij kwam tot Farao. En Farao sprak tot Jozef, ik heb een droom gedroomd, en er is niemand die hem uitlegt. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Toen sprak Farao tot Jozef, zie, in mijn droom stond ik aan de oever der rivier. En zie, er kwamen op uit de rivier zeven koeien, vet van vlees en schoon van gedaante, en ze weiden in het gras. En zie, zeven andere koeien kwamen op naar deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees. Ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. En die ranke en lelijke koeien aten die eerste zeven vette koeien op, dewelke in haar buik inkwamen, maar men merkte niet dat ze in haar buik ingekomen waren, want haar aangezien was lelijk gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik. Daarna zag ik in mijn droom en zie, zeven aren rezen op in één halm, vol en goed, en zie, zeven dorre, dunne, en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de zeven dunne aren verslonden die zeven goede aren. En ik heb het de tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. Toen zeide Jozef tot Farao, Farao's droom die is één. Wat geen God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven. Die zeven schone koeien zijn zeven jaren. Die zeven schone aren zijn ook zeven jaren, de droom die is één. En die zeven ranke en lelijke koeien die na genen opkwamen, zijn zeven jaren. En die zeven ranke van de oostenwind verzengde aren, zullen zeven jaren des hongers wezen. Dit is het woord het welk ik tot Farao gesproken heb. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao vertoond. Zie, de zeven aankomende jaren zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan zeven jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden. En de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger die daarna wezen zal. Want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede male is herhaald, is, omdat de zaak van God vast besloten is, en dat God haast om dezelfde te doen. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen vanavond met Gods hulp het gedeelte dat voorgelezen is overdenken. En ik lees u alleen nog het eerste en het laatste vers van dit Bijbelgedeelte. Vers 1 van Genesis 41 en het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat Farao droomde. En zie, hij stond aan de rivier. Tot en met het 32e vers, waar Jozef spreekt en aangaande dat die droom aan Farao ten tweede male is herhaald, is omdat de zaak van God vast besloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn zegen. Heere, u brengt ons op deze door de weekse avond in dit kerkgebouw bijeen. U geeft ons nog een keer de gelegenheid om uw woord te lezen en te overdenken. En geeft u, Heere, dat we dat mogen zien als een voorrecht. We kunnen het gewoon vinden. We zouden het met deze warme weersomstandigheden zelfs als een last kunnen ervaren. Maar laat het nog eens anders zijn, Heere. Laat de verwondering in ons hart geboren worden, dat u ons nog in het leven hebt willen sparen. En dat we hier nog mogen zijn en dat we nog mogen luisteren naar de woorden van u, die woorden zijn van het eeuwige leven. Al wijzen ze in alle eerlijkheid altijd twee wegen aan, en dat zullen we vanavond ook horen. Heer, wilt u ons onderwijs geven door dit bekende gedeelte? Maar laat het zo zijn, Heere, dat er geestelijke lessen mogen worden opgediept. En dat ze niet alleen ons verstand zullen bereiken, maar boven alles tot de bodem van ons hart mogen doordringen. Zou u dan zelf met uw Heilige Geest de rijen willen doorgaan en harten willen openen en uw boodschap ingang doen vinden? U weet zo, Heere, wat wij nodig hebben. Schenk het uit genade. Wilt u ons vanavond bewaren voor de zonde? Wil ons bewaren voor afleidende gedachten, voor de hinder van de warmte? Gedenk aan degenen die hier graag hadden willen zijn, maar die toch niet in de gelegenheid zijn en thuis met ons meeluisteren. Wil ook daar uw zegen schenken. Heere, wilt u aan uw kinderen denken? U kent ze, ook als ze daar vanavond onder ons zijn of meeluisteren. En u weet, Heere, wat zij nodig hebben in de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Laat er, Heere, lessen voor hen mogen worden opgediept. En laten ze die lessen mogen verstaan. Maar laat dat niet minder gelden, Heere, wanneer wij ons niet tot uw kinderen kunnen rekenen. U weet, Heere, wat dat voor onrust en wat dat voor moeite kan geven in het leven. Wilt u geven dat er dan vanavond vanuit uw woord toch eens licht mag vallen over onze weg, boven alles ook over wie u wil zijn voor schuldigen in zichzelf. Want als er iets schittert in deze geschiedenis, dan is het toch enerzijds wel het feit dat u met uw woord wilt komen tot mensen die dat allerminst verdienen. En dat u hun vrede beoogt met uw woord. Terwijl anderzijds ook uw trouw in het leven van uw kerk schittert. Want u hebt niet alleen een heilzon doen dagen in het leven van Jozef, maar u hebt die zon ook doen opgaan. En u hebt de dag laten aanbreken dat hij uit de gevangenis mocht worden gehaald en dat hij naast prinsen en wereldgroten mocht worden geplaatst. Heere, de psalmdichter zingt het en laat er iets van mogen doorklinken in de prediking van deze avond. Wie is aan deze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten. En Heere, u weet ook of er zulke nooddruftigen onder ons zijn. Wil u dan nog betonen dat u van hen af weet? Heere, doe niet met ons naar onze zonde, vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, want dan zult u ons vanavond aan onszelf over moeten laten. Maar zou u toch nog in genade aan ons willen denken? ook aan allen die ons lief zijn. Hoor en verhoor ons, om Christus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 66, het vierde en het vijfde vers. Vers 4. Looft, looft de Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. Voor wankelen onze voet bevrijden. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd. 4 en ook 5 van Psalm 66. Er is 1 collecte bestemd voor de eredienst. Psalm 119, het 23ste vers, willen we na de Bijbellezing zingen. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen streden. Dan zal ik mij niet schamen, noch uw daan uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. 23 van Psalm 119, na de Bijbellezing. Geliefde gemeente, een van de leerstukken uit Gods woord die in onze tijd het meest verduisterd, verdonkerd worden, is het leerstuk van de voorzienigheid van God. De belijdenis dat God alle dingen leidt. En ik denk dat wij wel een klein beetje begrijpen wat de moeite is. Want wanneer ons alles goed gaat en wanneer alles in het leven meezit, ja, dan kunnen we misschien nog wel belijden: de Heere heeft het zo geleid en de Heere heeft het zo gegeven. Maar als het tegenzit, als er moeilijke dingen gebeuren, onbegrijpelijke dingen in het leven zijn, kunnen we dan nog spreken over de leiding van God? U weet wellicht dat juist rond de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en vooral datgene wat het Joodse volk aangedaan is in die tijd, de gedachte opgekomen is bij theologen dat we over Gods voorzienigheid eigenlijk maar niet meer spreken moeten. Dat God ook overrompeld is door het kwaad wat er in de wereld plaatsvindt. Dat hij het ook vol ontzetting aanziet. En dat hij ook verbijsterd is door alles wat er gebeurt. Maar geeft dat troost? Geeft dat troost? Het kan wel iets vriendelijks, iets troostvols hebben om te horen dat de Heere bewogen is. Dat is op zich ook bijbels. Dat de Heere bewogen is met de mens en dat hij bewogen is met al datgene wat er gebeurt in deze wereld. Dat zeker wel. Maar geeft het troost wanneer wij het geloof in Gods voorzienigheid beperken tot een God die de dingen alleen maar vol verbijstering ziet en er zelf ook niets aan kan doen? Bovendien, en dat is nog een veel belangrijkere vraag, wat zegt Gods woord? Gods woord is er heel duidelijk over dat de Heere, al begrijpen wij het lang niet altijd, al kan dat misschien ook wel eens veel vragen en soms ook opstandige gedachten in ons hart naar boven brengen, maar dat de Heere de dingen toch bestuurt en leidt. Al zijn daarmee de zonden van mensen nooit verontschuldigd, want mensen blijven schuldig aan wat ze misdoen. Maar toch, de Heere leidt de dingen wonderlijk. En daar ligt een boodschap van dubbele troost in. Daar ligt een boodschap van troost in, heel bijzonder voor degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Want ze mogen het weten, al is dat een hele hoge zaak, maar toch een bijbelse zaak, dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar daar ligt ook een troost in, ja, voor mensen die daar zo niet bij kunnen, die zich daar niet bij kunnen scharen, ook vanavond niet, en die toch in hun leven met allerlei moeite en zorgen te maken krijgen. Deze troost, dat de dingen u niet toevallig overkomen, maar dat die dingen toch voortkomen uit de handen van God en dat de Heere zondaren u nog roept om met hun vragen en met hun raadsels en met al datgene wat ze niet verstaan kunnen en waar ze ook zo tegen kunnen opstaan, opstaan in gedachten. Dat de Heere zondaren roept om al hun vragen aan hem voor te leggen. En al hun noden op hem te werpen. Want hij is in de Heere Jezus Christus ook een uitlegger van raadsels. En zo wijst Jozef in de geschiedenis van deze avond ook naar de Heere Jezus heen. We willen gaan nadenken over Jozef als uitlegger. Drie gedachten. Allereerst de noodzaak van een uitlegger. Dat is vers 1 tot en met 8, waar we lezen over de dromen van de farao en over het feit dat niemand die dromen kan uitleggen en de raadsels kan oplossen. De noodzaak van een uitlegger. En misschien zijn er vanavond wel mensen onder ons die het moeten zeggen: ik heb een uitlegger nodig. Iemand die de raadsels van mijn leven en de raadsels van mijn ziel oplost. In de tweede plaats de komst van de uitlegger. Want Jozef wordt uit de gevangenis gehaald en hij krijgt een plaats voor de farao. Vers 9 tot en met vers 14. En tenslotte de woorden van de uitlegger. Dat is vers 15 tot en met 32 en dan vooral dat gedeelte wat volgt op de droom van de farao, als Jozef vanaf het 25ste vers die droom gaat uitleggen. Dus nog een keer, de noodzaak van een uitlegger, de komst van de uitlegger en de woorden van de uitlegger. En de Heere geven ons boven alles een plaats aan de voeten van de grote uitlegger. Onze tekst begint met deze woorden. En het geschiedde ten einde van 2 volle jaren. Dat staat er heel nadrukkelijk. Er staat niet 2 jaren, maar 2 volle jaren. Nog even blikt de Bijbelschrijver met ons terug op die 2 laatste jaren van Jozef in de gevangenis. En wellicht herinnert u het zich nog van de vorige keer, dat zijn naar alle waarschijnlijkheid de zwaarste, de moeilijkste jaren geweest in het leven van Jozef. Want zijn vernedering ging steeds dieper. Uiteindelijk kwam hij in de gevangenis terecht. En toen hij daar waarschijnlijk ook al een aantal jaren geweest was, waren daar op een dag de schenker en de bakker. En Jozef, hij diende hen, hebben we toen gehoord. En Jozef zag ook aan hen dat ze op zekere morgen verschrikt waren, ontsteld waren. En Jozef vraagt aan die schenker en die bakker wat er aan de hand is. En dan zeggen ze dat ze allebei een droom hebben gehad die hen verontrust heeft. En Jozef, hij houdt de schenker en de bakker dan voor dat de uitleggingen van die dromen van God zijn. En vervolgens dan vraagt hij of die schenker en bakker de dromen willen vertellen en hij legt die dromen ook uit. En dan weet Jozef al dat de schenker uiteindelijk na 3 dagen weer verhoogd zal worden aan het hof van de farao. Hij zal weer in zijn hoge positie hersteld worden als overste van de schenkers. Hij zal dus ook weer in contact komen met de farao. Want een schenker kon de farao bij gelegenheid zomaar spreken. En Jozef zegt: als u nou weer terug bent bij de farao en u dient daar aan het hof, wil u dan aan me denken? Wilt u dan, wij zouden zeggen, wilt u een goed woord voor me doen? Wilt u wijzen op het feit dat ik hier onschuldig gevangen zit? En zo heeft Jozef afscheid genomen van de schenker. Hij heeft hem de gevangenis uit zien gaan. En we stellen ons voor dat de vlam van de hoop in het hart van Jozef weer is op gaan laaien. Nu zou het toch wel spoedig gebeuren dat Jozef uit de gevangenis werd vrijgelaten. Maar de dagen gaan voorbij en er gebeurt niets. Het worden weken, er gebeurt nog niets. maanden en uiteindelijk 2 volle jaren. We zeiden net nog in de consistorie tegen elkaar toen we het daar even over hadden. Ja, 2 jaren, wanneer je weet dat het 2 jaren zijn, dan is het nog te overzien, dan kun je nog aftellen. Maar als je niet weet wanneer het eindigt en Jozef wist niet wanneer het eindigen zou, dan is dat een onafzienbare tijd. Jozef, zijn hoop, ja, die verdween menselijk gesproken in die gevangenis. En toch was dat de weg waarvan het de Heere behaagde om die met Jozef te gaan. Waarom? Ik roep het nog even in uw herinnering terug. Vorige keer is het aan het einde van de preek nog aan de orde geweest. Allereerst om Jozef zijn verwachting van mensen te laten sterven. Dat was het eerste. Kijk, dat Jozef die vraag aan de schenker had gesteld: wilt u aan me denken als u straks tegenover de farao staat? Wilt u mijn zaak onder zijn aandacht brengen? Dat was niet verkeerd. Dat was op zich een eerlijke zaak. En toch, de Heere vond het nodig om Jozef te laten sterven aan alle verwachting van de mens, zodat zijn verwachting alleen op God zou zijn. Dat is de eerste reden geweest. Want de Heere gunt de eer van de verlossing, ook de verlossing uit de gevangenis, niet aan een mens. Dat is zijn eer en dat is zijn werk. En als dat al geldt voor een verlossing uit de gevangenis, gemeente, zou dat dan nog niet des te meer gelden als het gaat om de verlossing vanuit de kerker van onze zonde en van onze dood. De Heere werkt aan op zijn eer. En ook daarom loopt de weg door de onmogelijkheid, zoals we het bij Jozef zien. Maar dan is er ook nog een tweede reden. Stelt u zich voor dat Jozef, op het moment dat hij de schenker zo voor zich uit de gevangenis zag uitgaan, stelt u zich voor dat Jozef een enkele dag daarna ook uit de gevangenis had mogen gaan. Dan was hij teruggekeerd naar zijn vader. Dan was dat een blijde ontmoeting geweest. Dan hadden zijn broers wel heel wat uit te leggen gehad, gedwongen, niet vrijwillig. Maar hadden ze nog een aantal jaren geleefd en dan waren ze gestorven van de honger. Dat was er gebeurd als Jozef 2 jaren eerder uit de gevangenis was vrijgelaten. De Heere vergist zich niet. De Heere heeft veel meer op het oog dan alleen maar de verlossing van Jozef uit de gevangenis. Dat ook, maar de Heere heeft meer op het oog. Zoals Jozef het later zal zeggen. Dat de Heere het ten goede heeft gedacht om een groot volk in het leven te behouden. En als u de lijn helemaal doortrekt, ja, dan moeten we eigenlijk zeggen om Christus geboren te laten worden. Om Juda in het leven te houden. En uit Juda zou uiteindelijk Christus voortkomen. Daarom moest Jozef nou in de gevangenis blijven 2 jaar. Kon hij zelf niet bekijken. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en behoudt haar kracht. En weet u wat nu een grote genade is? Als een mensenkind het in het donker niet bekijken kan, zijn weg ook niet zien kan, voor grote raadsel staat en toch mag zeggen: Heere, u vergist zich niet. Daar is genade voor nodig, ja zeker, daar is genade voor nodig. Maar wat is het een zegen als een mens zo zijn zaak is uit handen mag geven aan de Heere. Na 2 volle jaren, ja, en dan gaat Farao dromen. Als we over zijn droom nadenken, dan moeten we een paar dingen van tevoren bedenken. Allereerst, de dromen die Farao krijgt, zijn dromen van God. Het zijn dromen waarin de Heere iets aan Farao bekend wil maken. Dat is het eerste. We hebben al een heel aantal maanden geleden wel eens met elkaar nagedacht over de vraag, spreekt de Heere nog door dromen vandaag de dag? En u kent wellicht het antwoord dat we gewend zijn en om aan elkaar te geven op die vraag en wat ook juist is, dat wij Gods woord hebben en dat de Heere zijn wil juist ook door zijn woord bekend wil maken. Al is het natuurlijk zo dat een droom in de voorzienigheid van de Heere wel gebruikt kan worden om een mens onrustig te maken bijvoorbeeld. Om een mens op een bepaalde zonde te wijzen, dat kan ook. Daar kan de Heere vandaag zeker dromen voor gebruiken. Gaat het om de echte Bijbelse bekering, dan moeten we zeggen, dat is een zakenwonder van God. En dat is niet iets wat in een droom gebeurt. Maar dat is iets wat door het woord en door de toepassing van de Heilige Geest gebeurt. En het droom kan wel een middel zijn dat de Heere wil gebruiken om een mens bij het woord te brengen, dat zeker wel. Maar een mens wordt niet bekeerd in een droom, dat zou niet kunnen. Het is niet zo dat iemand onbekeerd gaat slapen en bekeerd wakker wordt en dat het in een droom gebeurt. Zo niet. Dat zou ook in strijd zijn met de waarachtigheid van God en van zijn werk. Maar in de tijd van de aartsvaders lag dat toch nog wel weer heel anders. De Heere maakte toen zijn wil ook wel bekend. Maakte bepaalde zaken bekend door dromen. Aan de aartsvaders, we lezen daarvan in de geschiedenissen van Jacob, van Jozef. Maar hier toch ook aan de farao. Een droom van God. Dat is het eerste wat we vast moeten houden. En dan het tweede, wat u even op de achtergrond moet bedenken, een droom die gericht is op de verhoging van Jozef. Deze droom, de dromen zijn het eigenlijk van de farao, gaat de Heere gebruiken om Jozef vanuit die kuil van de gevangenis op te heffen uit het slijk en te plaatsen naast prinsen en wereldgroten. Naast de farao. Hij is gericht op de verhoging van Jozef. En dan nog iets, en dat is misschien wel het meest wonderlijke. Het is ook een droom voor de farao. Dat is wonderlijk. Een droom voor de farao, die heidense Egyptische koning, een goddeloze koning, een afgodendienaar. Iemand die zichzelf als God liet vereren in Egypte, want dat gebeurde met de farao. En nu is de Heere zo goed, dat hij de farao gaat opzoeken met zijn woorden. En dat hij gaat spreken tot de farao. En dat hij komt, we hopen dat straks nog te beluisteren, dat hij komt met een boodschap van dood. En leven. Dat hij komt met een waarschuwende boodschap die gericht is op de vrede en op de welstand van de farao. Hier schittert ook de langmoedigheid en de welwillendheid van God. Dat hij de heidense farao met een droom wil aanspreken. En zijn boodschap aan deze farao bekend wil maken. Dat hij de farao ervan wil overtuigen dat er maar één God is die leeft. En die op deze aarde vonnis geeft. Kijk, er zou vanavond iemand onder ons kunnen zijn of met ons kunnen meeluisteren die het zeggen moet. Heere, ik heb het niet meer verdiend dat u ook nog maar één keer tot mij spreekt. Ik heb het zelfs niet meer verdiend om uw woord te lezen. Na alles wat ik gedaan heb, na alles wat er gebeurd is. Maar zie nu eens dat de Heere nog zo goed is dat hij zelfs tot de farao nog spreken wilde. Een boodschap gericht op zijn vrede. En dan gaan we maar even luisteren naar wat de farao precies droomt. U leest het vanaf het slot van vers 1. De farao, hij staat aan de rivier. De rivier, dat is in Egypte natuurlijk de Nijl. Die rivier die regelmatig overstroomde en die dan het vruchtbare slib achterliet op het land in Egypte. En dat zorgde in Egypte voor de vruchtbaarheid. Dat zorgde voor de inkomsten van het land. Dat zorgde ervoor dat er koren kon groeien en dat er voedsel was in Egypte. Farao, hij staat aan de rivier de Nijl, aan de oever. En hij ziet daar in zijn droom hoe er 7 koeien uit het water omhoog komen, oprijzen. En hoe die koeien het water uitgaan en ze zien er goed uit. Ze zijn goed in het vlees, vette, schone koeien, zegt de Bijbel. En die koeien die weiden daar wat in de moerasplanten die er aan de oever van de Nijl te vinden zijn. Maar dan ziet de farao nog iets. Daar komen nog een keer 7 koeien uit de Nijl op. Maar dat zijn heel andere dieren. Ze zijn bepaald niet vet, ze zijn mager, ze zijn lelijk, staat er in de Bijbel. Ja, ze zijn een toonbeeld van eigenlijk van de dood en van het verderf. En dat blijkt wel heel bijzonder als de farao ziet wat die koeien precies doen. Want die koeien, die magere koeien, ze eten de vette koeien op. En dat staat niet aan het begin van het hoofdstuk, maar verderop in het hoofdstuk kunnen we wel lezen dat de farao dan ook nog ziet dat er op geen enkele manier aan die magere koeien zichtbaar wordt dat ze die vette koeien opgegeten hebben. Ze blijven even mager. Dat is het eerste. En dan nog een tweede droom. We lezen daarvan vanaf het 5e vers. Daarna sliep hij en droomde andermaal. En zie, 7 aren rezen op in 1 halm, vet en goed. Ook dat was wel een vertrouwd beeld voor de farao in het vruchtbare Egypte. Hij ziet daar een korenhalm. En uit die korenhalm, daar groeien 7 aren. Toonbeeld van de vruchtbaarheid en van de overvloedige opbrengst van het land. Want die aren, ze zijn allemaal gevuld met korrels, koren. Maar dan komt er uit diezelfde halm nog eens een 7 aren en die zijn heel mager. Er wordt zo beeldend bijgezegd dat het lijkt alsof de oostenwind, de verzengende oostenwind, eroverheen gegaan is. Er is geen korrel in te vinden. En dan gebeurt er opnieuw iets opmerkelijks, iets wat eigenlijk in het gewone leven zo niet kan. Die magere aren, die eten de vette aren op en ze blijven toch even mager. Wel, dat zijn de 2 dromen die de farao te zien krijgt. Het zijn dromen die hem schrik aanjagen. Nee, als de farao de volgende ochtend wakker is, dan begrijpt hij die dromen niet. Hij kan ze niet goed duiden, hij kan ze niet goed uitleggen. Maar hij voelt wel aan dat er een bepaalde dreiging in ligt. Een ongunstige boodschap. Want het begon wel met overvloed. 7 vette koeien. 7 volle aren. Maar het eindigde met gebrek. 7 magere koeien. 7 magere aren. Daar ligt iets ongunstigs, iets dreigends in die boodschap. En wat doet de farao? Hij roept al zijn dienaren, bijzonder zijn dromenuitleggers. Vers 8 zegt dat hij de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren bijeenriep. En dan vertelt farao zijn droom. Maar er was niemand die de uitleg kon geven. Misschien hebben de uitleggers in Egypte, of dat nu mensen zijn geweest die veel psychologisch inzicht hadden, of dat het mensen waren die zich met duivelskunsten bezig hielden, maar misschien hebben die dromenuitleggers ja wel een vermoeden gehad van de betekenis, maar ze hebben het toch niet durven zeggen tegen de farao. En dan blijft de farao daarover met een boodschap van God, van de ene ware God, die toch een raadsel voor hem is, die hem onrustig maakt, waar hij geen verklaring voor heeft. En opnieuw, gemeente, we trekken de lijn door. Het zou de toestand kunnen zijn van iemand vanavond. Misschien dat u wel eens een bepaalde boodschap vanuit het woord van de Heere hebt gehoord. Dat een woord bij herhaling in uw leven terugkwam. En dat u er toch eigenlijk geen raad mee weet. Wat heeft het te zeggen? Ik heb wel mensen ontmoet die vragen hadden. Die misschien zelfs wel eens een keer in een droom een bepaald bijbelwoord hoorden en ze werden wakker. En ze vroegen zich af, wat is dat toch en wat wil dat woord nu precies zeggen? Raadsels die mensen ook niet zomaar kunnen uitleggen. Weet u wat u nodig hebt in alle raadsels, de raadsels van uw leven, als ze er kunnen zijn? Waarom deze weg? Waarom dit donkere spoor? Wat heeft de Heere precies te zeggen met dit of met dat woord? Wat hebt u nodig? Een uitlegger. Een uitlegger. De uitlegger. Die uitlegger één uit duizend om de mens zijn rechte plicht te verkondigen, zoals dat in het Bijbelboek Job gezegd wordt. Die uitlegger is boven alles nodig en naar die uitlegger wijst ook Jozef. We gaan naar onze tweede gedachte. De komst van de uitlegger. De spanning in het paleis van de farao stijgt. Daar is een man die heeft een droom en die droom die heeft een bedreigende boodschap, een onrustigmakende boodschap. En niemand kan die droom uitleggen. En u moet weten, de farao was een man die kon met één vingerknip beslissen over leven en dood. En daar staan die uitleggers en ze beven en ze vrezen voor hun leven. En dan op zeker moment dan neemt de schenker het woord na 2 jaren. Na 2 volle jaren. Vers 9. Toen sprak de overste van de schenkers tot farao, zeggende: ik gedenk heden aan mijn zonde. Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der trawanten, mij en de overste der bakkers. En in 1 nacht droomden wij een droom, ik en hij. Wij droomden elk naar de uitlegging zijns drooms. En al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een knecht van de overste der trawanten. En wij vertelden ze hem. En hij legde ons onze dromen uit, en ieder legde hij ze uit naar zijn droom, en gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied. Daar horen we de schenker. Na twee jaren nadat hij Jozef heeft achtergelaten in de gevangenis. Ja, en dan begint die schenker op een manier waarvan u zegt, nou dat is wellicht nog veelbelovend. Ik gedenk heden aan mijn zonde. Wel gemeente, hebt u daar maar niet de hoge gedachte van, want het enige wat de schenker daarmee bedoelt is dat hij zich wil verontschuldigen bij voorbaat tegenover de farao als hij een moeilijke geschiedenis uit zijn leven moet ophalen. En als die weer over zijn misdaad of zijn vermeende misdaad tegen de farao gaat spreken. De schenker, hij is hier niet bezig een belijdenis af te leggen van zijn schuld. Dat was groot geweest als dat het geval was geweest. Maar de schenker was een heidense man die zich ook niet voelde staan tegenover de God van hemel en aarde, maar die zich voelde staan en wist staan tegenover de farao. En hij dekt zich wat in met wat, ja, wat vroom klinkende woorden. Ik gedenk heden aan mijn zonde. Er ligt nog wel een praktische les in. De les hoe wij spreken over onze zonde, over onze schuld. Want daar zouden we, ja, ook nog op een manier over kunnen spreken die zeker niet is tot eer van God. Ik weet wel, ik denk niet dat het de grootste kwaal is van onze tijd dat mensen veel spreken over hun zonde. Ik geloof niet dat dat de grootste kwaal is van onze tijd. Je zou wel eens wensen, en dat bedoel ik niet vanuit de hoogte, maar je zou wel eens wensen dat je meer hoorde over mensen die daarmee lopen. Al begrijp ik echt wel dat als dat nood is in uw leven, u daar niet mee te koop loopt. Maar over dat laatste gaat het dan juist. Heel soms gebeurt het wel eens dat mensen er wel mee te koop lopen. Met hun zonde, met hun schuld, met de grootheid van hun zonde. Wel, dat zal toch ook niet tot eer van de Heere zijn. Of we moeten het zeggen met een verbroken hart. Of we moeten het zeggen met de bedoeling om de Heere de eer daarvan te geven, zoals Paulus het zei. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar de schenker bedoelt het hier enkel als een indekking tegen een eventuele verontwaardigde opmerking van de farao. En dan gaat hij vertellen en herinneren aan die periode dat hij zelf in de gevangenis zat met de bakker. En dat zij gedroomd hadden. En dan wijst de schenker op de figuur van Jozef. We hebben het zojuist helemaal gelezen. Hij zegt daar een paar dingen over. Hij zegt om te beginnen, het was een Hebreeuwse jongeling. Hij noemt de naam van Jozef niet, maar het was er één uit het volk van de Hebreeën. 28 jaar oud toen hij de dromen van de schenker uitlag. Een Hebreeuwse jongeling, dat is het eerste. En dan nog iets. Hij was een knecht, dat is het tweede. En dan het derde. Het staat er niet zo letterlijk, maar het ligt wel opgesloten in de woorden van de schenker. Hij hoorde onze dromen en onze raadsels aan. En hij legde ze uit. Hij gaf antwoord op onze raadsels. En dan het laatste, het vijfde. Het is alles uitgekomen. Het bleek waar te zijn wat deze Hebreeuwse jongeling zei. Dat is de uitlegger. Die wordt aangewezen door deze heidense schenker tegenover een heidense farao. Maar vergunt u het me, gemeente, om de lijn van de avond toch op dit moment wel door te trekken. Naar die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Die naar zijn menselijke natuur uit het volk der Hebreeën was. met eerbied gesproken, een Hebreeuwse jongeling. En hoe wordt hij dan nog meer aangewezen in de schriften? Ja, hij wordt toch ook getekend in zijn diepe vernedering en in zijn knechtsgestalte. Een knecht, want God legde zijn wet op hem. En God legde zijn heilige eisen, zijn heilige opdracht op hem. De knecht des Heren. En dan meer nog. En mogen hij zo dierbaarheid krijgen en gepastheid krijgen voor ons allen vanavond. Eén die alle raadsels en alle vragen wil aanhoren. Zoals Jozef deed in de gevangenis en hij wees heen naar de komende Heer Jezus Christus. Maar meer dan Jozef is de Heer Jezus. Hij wil alle raadsels en alle vragen aanhoren. Jozef ontfermde zich op het diepste van zijn vernedering over de vragen en over de raadsels van twee mensen die als misdadigers opgesloten werden in de gevangenis. Maar Christus, hij ontfermde zich in het diepste van zijn lijden op Golgotha over de vragen van de misdadiger die naast hem gehangen was. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Christus die vragen, zielenvragen wil beantwoorden. En hij wil ze nog aanhoren. Zou u uw raadsels, uw vragen, als u ze hebt, toch niet voor hem neerleggen? Want bij hem is raad, bij hem alleen. Hij is die grote uitlegger, 1 uit 1000. Meer dan Jozef en zijn woorden zijn waar. Kijk, en dat mag u nu toepassen op de raadsels van het leven. Op de vraag hoe het in je leven moet, jonge mensen. Welke weg je moet inslaan. Wat voor keuzes je moet maken. Leg dat maar aan de meerdere Jozef voor. Vraag hem maar om raad, om wijsheid. Ja, dominee, maar hoe weet ik dan dat de Heere mij een weg wijst? Want de Heere geeft niet altijd, en zeker ook niet altijd in die dingen, een aanwijzing vanuit zijn woord. Dat kan wel. Maar wij krijgen niet voor iedere beslissing in ons leven een tekst. We hebben daarin ook een eigen verantwoordelijkheid, eerlijk de dingen af te wegen. Maar laat dat dan biddend gebeuren. En vraag aan de Heere, Heere, bewaart u me voor een weg die schadelijk is. En als de weg van mijn beroepskeuze, de weg van mijn studiekeus, de weg van, noemt u maar op, als mijn weg geen goede weg is, een verkeerde weg is, ontdekt u me eraan. Laat u het me zien, wilt u de weg dan maar afsluiten en een andere weg openen. Zo biddend de zaken aan de Heere voorleggen. De dingen van het tijdelijke. De onmogelijkheden van het tijdelijke. Ook als het gaat over de zorg. Over uw kinderen. Of over uw man. Of over uw vrouw. Of over uw eenzaamheid. En boven alles. De geestelijke vragen. Mijn zielen. Doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Aan uzelf vragen, ja zeker, maar ook aan de Heere vragen. Heere, wijst u me toch de weg. U bent toch die meerdere Jozef, die vragen, die raadsels beantwoordt. Zo wordt Jozef aangewezen. Ook vanavond wordt de meerdere Jozef aangewezen. Ja, en dan lezen we in vers 14. Toen zond Farao en riep Jozef. En ze deden hem haastelijk uit de kuil komen. En men schoor hem en veranderde zijn klederen. En hij kwam tot Farao. Dat 14e vers. Dat is het keerpunt in het leven van Jozef. Tot nog toe hebben we de lijn naar beneden zien gaan. Steeds verder naar beneden. Jozef gehaat door zijn broers, verkocht als slaaf. Onderaan begonnen in het huis van Potifar, beschuldigd van de zonde waar hij juist voor wilde vluchten. En dan in de gevangenis te neergeworpen en daar uiteindelijk door alle mensen vergeten. De lijn naar beneden, steeds dieper. Jozef in zijn vernedering. Maar hier ligt het keerpunt. Hier is het moment aangebroken dat God in zijn soevereine leiding van alle dingen besluit om Jozef vanuit de diepte te gaan verhogen. En dat doet de Heere dan ook in de geschiedenis van Jozef in de weg van de geleidelijkheid. Het is inderdaad in het leven van Jozef wel door wegen van duisternis en onmogelijkheid heen gegaan. Al heeft de Heer hem in die onmogelijkheid en in die duisternis nooit verlaten. Al is de Heer met zijn woord in de gevangenis nabijgebleven. Dat woord uit Psalm 105, wat ik heel vaak al heb aangehaald. Totdat het woord des Heeren kwam in het leven van Jozef, heeft hem de reden des Heeren doorlouterd. God zocht Jozef op met zijn woord. Laten we dat ook niet vergeten. De Heeren ondersteunde hem, maar de weg ging steeds wel dieper en donkerder en meer in de onmogelijkheid. En dan gaat de Heer hem uit het stof verhogen. Toen zond Farao en riep Jozef. En ze deden hem haastelijk uit de kuil komen. En men schoor hem. Dat was zo de gewoonte in Egypte. Daar had men in die tijd de gewoonte om het haar en ook de baard af te scheren. In tegenstelling tot wat in Israël de gewoonte was. En men veranderde zijn klederen. En dan staat Jozef daar voor de farao. Ja, daar ligt toch ook weer een moedgevende boodschap in vanavond. Ik heb het al vaker gezegd in de serie over Jozef. Dat er mensen kunnen zijn die zich ook geestelijk net zo voelen als Jozef in die gevangenis. Mensen die in de diepte zitten en in het donker zitten en die er maar niet uitkomen. En voor wie het maar steeds donkerder en onmogelijker wordt. Maar vanuit vers 14... mogen we het elkaar ook wel voorhouden, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Zullen we vanwege de warmte eerst maar een versje zingen? Psalm 130, als dat kan. Psalm 130, vers 4. nog iets over onze derde en laatste gedachte, de woorden van de uitlegger. Daar staat Jozef, het is ons niet voor te stellen wat er door hem heen gegaan is op dit moment. Vanuit dat donkere hol, vanuit die kuil van de gevangenis, staat hij uiteindelijk in het paleis van de farao. En misschien heeft Jozef op dat moment nog niet eens geweten wat er aan de hand was. Hebben de dienaars van de farao alleen maar tegen hem gezegd, u moet meekomen naar het hof van de farao. Misschien heeft hij daar wel gestaan op dat moment nog vol vrees en vol beven. Maar dan gaat de farao spreken. Vers 15. Ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. Dat zegt de farao. Jozef, niemand kan me helpen, maar ik heb van u gehoord, u hoeft de droom maar te horen en u legt hem uit. Ja, en dan staat Jozef tegenover de man die ook over zijn leven met één vingerknip kan beslissen. Zou hij de farao tegenspreken? Zou hij maar wat verlegen naar de grond kijken en dan toch beginnen met zijn uitleg? Zal hij eens vereerd glimlachen om de eer die hem toegedicht wordt? U hoeft de droom maar te horen en u legt hem uit. Jozef zegt, vers 16, het is buiten mij. Farao, ik zal het niet kunnen. Ik heb het vermogen niet om uw raadsels uit te leggen. Ik ben slechts een mensenkind. Het is buiten mij. Kijk, het kan niet anders. Of Jozef heeft op dat moment, en het was toch een zeer bewogen moment in zijn leven. Het was een moment waarop er van alles door hem heen geflitst moet zijn. Maar Jozef heeft toch mogen zien op de Heere als ziende de onzienlijke. En toen zag hij langs die macht van de farao heen. Oude Egyptische bronnen zeggen, als je voor die farao kwam, dan moest je 2 x 7 keer buigen voor hem. En dan moest je zeggen dat je de voetbank van de farao was. Met andere woorden, dat hij zijn voet wel op je zetten mocht. En dat je zijn stalknecht was en dat je zijn hond was. En zo moest hij op allerlei manieren vernederen voor die farao. Maar Jozef staat hier onbevreesd en hij wijst van zichzelf af. In de kanttekening staat het op een hele mooie manier. Daar staat dat Jozef de ogen van de farao op een voorzichtige, op een respectvolle manier, dat zeker, maar de ogen van de farao afwendde van zichzelf. En dat hij ze richtte op God. Het is buiten mij. En dan gaat Jozef verder. God zal farao's welstand aanzeggen. Letterlijk staat daar, God zal farao vrede antwoorden. En dat brengt ons bij dat hele diepe in de boodschap die de farao hier te horen krijgt. De Heere bedoelt nog het behoud van de farao. De Heere heeft de farao niet over voor de hongerdood. En hij heeft het volk van Egypte niet over voor de hongerdood. De Heere wil een groot volk in het leven behouden. De Heere wil Niet dat enigen verloren gaan, schrijft later de apostel, maar dat ze allen tot bekering komen. Wel, iets daarvan ziet u hier, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddelozen. God zal Farao vrede aanzeggen. Ja, en wat is die vrede dan? Is dat de boodschap, Farao, gaat u maar zitten. En wacht u het allemaal maar af en het komt allemaal wel goed. Nee, dat is valse vrede. Met die boodschap kwam Jozef niet, maar met een andere. En als Farao dan eerst nog zijn droom heeft verteld, zijn twee dromen, vers 17 tot en met vers 24... En daar hoeven we niet meer bij stil te staan, want dat is met iets andere woorden toch een herhaling van wat we al aan het begin van het hoofdstuk hebben gelezen en overdacht. Maar dan gaat Jozef de droom uitleggen. En ik stip nog heel kort drie lijnen aan in zijn uitleg. Het eerste waar Jozef op wijst is: Farao, dit is een boodschap van God. Of zoals het in vers 25 staat, Farao's droom, zijn twee dromen, die zijn toch één. Ze hebben één betekenis. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven. Wat God bezig is te doen, wat God gaat doen, dat heeft hij aan Farao te kennen gegeven. En dan trekken we de lijn nog een keer door. Want dat kunt u zeggen bij iedere preek die we horen op de zondag en bij ieder gedeelte wat we uit Gods woord lezen. Hetgeen God is doende, dat heeft hij mij te kennen gegeven. Dat is het grote gewicht van de boodschap die we te horen krijgen. Wat God doende is. Zo moeten we ook luisteren, gemeente, naar de preken. Zo moeten we het woord lezen. Wat is God aan het doen op dit moment? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Wij zijn bijeen op een warme zomeravond. Het is een zegen dat u er bent. Het is een vreugde dat u er bent. Maar belangrijker dan wat wij doen op deze avond is wat God doet. Ja, en wat doet de Heere dan? De Heer is aan het verdragen in zijn langmoedigheid. Degene die nog onbekeerd zijn en die de toorn van God als een schat aan het vergaderen zijn. En de stapel zonden in hun leven steeds groter maken, terwijl dat alles tot de hemel roept. De Heer is nog aan het verdragen op dit moment. Geldt dat voor u? Dat de Heere u nog verdraagt? Mag dan toch de langmoedigheid van de Heere uw hart verbreken? Maar de Heere is ook nog bezig om een kerk te vergaderen. Daar is zij ook rusteloos mee bezig. De ruiter op het witte paard gaat nog uit en hij schiet nog pijlen af op harten van zondaren, opdat zondaren voor hem in het stof zullen neerbuigen en hem om de vrede leren smeken. Dat doet de Heere ook nog. Het is nog het heden van de genade wat God doende is. En dan nog een andere lijn in de uitleg van Jozef. Jozef zegt, en wij weten dat natuurlijk, we zijn bekend met de Bijbel. Jozef zegt, die twee dromen, ze betekenen dit. Eerst 7 jaren overvloed. 7 vette koeien, 7 volle aren. En dan 7 jaren droogte. Honger. Gebrek. 7 magere koeien, 7 magere aren. Jozef zet het eigenlijk tegen elkaar, maar hij laat ook wel wegen tegenover de farao. En dat was ook de boodschap van de Heere. Dat gebrek in die laatste 7 jaar, ja, dat is zo groot dat de overvloed van die eerste 7 jaar vergeten wordt. En dan het laatste. En dan spits ik het nog één keer toe. Dan begrijpt u wel waarom de farao deze boodschap krijgt. Dit is een waarschuwende boodschap. Een dringende boodschap, zouden we kunnen zeggen. De boodschap van leven en van dood. De boodschap van een tijd van volheid en een tijd van gebrek. En er ligt een geweldige aandrang in de woorden van Jozef. Dat wordt nog eens versterkt in de toevoeging die hij doet vanaf de 33ste vers. Maar daar willen we, als de Heer het geeft, een volgende keer over nadenken. Maar het is er natuurlijk om te doen dat de farao zijn maatregelen treft. Dat hij zich zou gaan voorbereiden op de jaren van droogte. Op de jaren van honger, op de jaren van gebrek. Farao, nu het nog kan, tref uw maatregelen. En dan bent u me in gedachten misschien al voor. Wij horen ten diepste geen andere boodschap. Wij horen een boodschap van het heden der genade. Een volheid. Een overvloed van genade bij de Heer. Maar we horen toch ook dat er na het heden van de genade een allesbeslissende eeuwigheid aanbreekt. En wanneer een mens in het heden der genade zijn maatregelen, als ik het dan eens een keer zo zeggen mag, en u vangt me hopelijk niet op dat woord, zijn maatregelen heeft getroffen, als een mens dat in het heden der genade niet heeft gedaan, en hij heeft zich niet zoeken voor te bereiden en toe te bereiden, dan zal het gebrek ervoor eeuwig zijn. En dat is ook nog eens een keer vastbesloten. Dat was zo ongeveer het laatste woord van onze tekst van vanavond. Deze zaak van God is vastbesloten. En dat God haast om dezelfde te doen. Wel gemeente, dat moet dan de spits zijn uiteindelijk van de prediking van deze avond. Dat woord, we leven nog in het heden der genade. En de overvloed van de genade die er bij de Heere te vinden is. En iets van die overvloed mocht worden aangeduid vanavond in die meerdere Jozef die de raadselen kan oplossen. En die de vragen kan beantwoorden. Meer nog, die hongerige, vijandige, schuldige broers straks ontvangen zal en zal voeden. Dat wordt u vanavond nog aangewezen. Dat wordt u nog voorgesteld in de prediking. Maar daar ligt een dringende klem op. Daar ligt een ernst in. Deze ernst dat er aan het heden van de genade ook een einde komt. Dat de dag komt dat de beslissing valt. En als we dan geen genadevoorraad hebben. En dat is een Bijbels woord. De gelijkenis van de maagden met de lampen. Als we dan geen genadevoorraad hebben, dan zullen we die, ach nee, dan zullen we die genade en die overvloed niet maar vergeten. Maar veel erger nog, dan moet dat ook nog tegen ons getuigen. Waarom hebben we op die zaligheid geen acht gegeven? Daarom, heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Doe niemand van ons rusten. in de jaren van het heden van de genade, in de dagen, in de uren. Maar maak ons werkzaam met onze ziel en de belangen daarvan. Vertroost, Heere, uw kerk met uw wonderlijke leiding, want u hebt Jozef niet vergeten. En zo vergeet u geen van de uwe, al zitten ze nog zo in het duister en in het donker, al kunnen ze de dingen niet bekijken, u ziet in gunst op die u vrezen. Wil die troost ook in hun hart leggen. Heb dank voor wat u schonk op deze zomeravond. Stel uw woord tot zegen, verzoen het zondige. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Slotzang is van Psalm 113, vers 4. 113, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.